Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in het evangelie van Matthäus. Matthäus 13, de versen 44 tot en met 58. Matthäus 13, de versen 44 tot en met 58 is de schriftlezing.
Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in der akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman, die schone parelen zoekt. De welke hebben de één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. En nederzittende lezen ze het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de verleiding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: Heb gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere. En hij zeide tot hen: Daarom een iegelijke schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden: Van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon der timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria, en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn ze niet allen bij ons? Van waar komt dan deze, dit alles? En ze werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof.
Gemeente, met Gods hulp willen we straks in de prediking stilstaan bij de gelijkenis van het visnet, vers 47. En de volgende: Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen ze weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: Gemeente, wij willen deze morgen met elkaar een gelijkenis van de Heer Jezus Christus overdenken. Wat heeft hij gepredikt? Wat heeft hij, om zo te zeggen, onnavolgbaar gepredikt? Gods waarheid van boven vandaan bekendgemaakt, onfeilbaar, zonder enig tekort. Je zou zeggen, als het nu zou beschreven staan in het woord, dat allen hem volgen en dat allen die hem maar enigszins hebben gehoord hem bleven volgen, dat zou je toch kunnen begrijpen. De Heere Jezus Christus, de volmaakte profeet en leraar. En toch is het niet zo. We lezen het op meer dan één plaats in het evangelie, dat mensen zich afkeren van zijn boodschap. Dat mensen zeggen, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen en dan voortaan niet meer naar hem horen. Gemeente, in het begin van dit hoofdstuk wordt daar ook iets van gezegd. En dat in de verklaring van het feit waarom Jezus door gelijkenissen sprak. Door gelijkenissen die alle voor zich spraken van het koninkrijk der hemelen. De ene gelijkenis het accent legt op dit aspect van het koninkrijk van God, de andere gelijkenis weer op een ander punt het koninkrijk van God belicht.
Jezus sprak in
de vorm van gelijkenissen. Waarom deed hij dat? Matteüs 13 laat zien dat de Heere dat is gaan doen toen duidelijk werd dat velen zijn boodschap niet wilden horen, niet wilden verstaan en niet wilden gehoorzamen. Dan kunnen we lezen, omtrent de 10e vers staat het beschreven, dat de Heere gaat spreken door gelijkenissen, omdat men hem niet horen wil. En dan verder zal men nog wel horen, maar niet meer verstaan. Omdat de Heere niet in duidelijke woorden, zou je zeggen, tot hen spreekt, maar in vergelijkingen, in gelijkenissen. Inderdaad, gemeente, de Heere heeft de gelijkenissen gesproken, enerzijds om daarmee verhullend te spreken tot degenen die hem niet als de hoogste profeet en leraar erkenden. Ze zouden hem dan nog wel eens beluisteren, ze zouden nog wel iets van hem horen, maar ze zouden het dan niet meer kunnen verstaan. Ontzaglijke werkelijkheid. Verharding. Maar anderzijds gelijkenissen, en dat wordt in dit hoofdstuk ook duidelijk, ze worden door de Heere Jezus ook verteld om degenen die hem gaarne willen horen, juist geheimenissen te onthullen. Enerzijds gelijkenissen om te verhullen, anderzijds om te onthullen. Dat zien we in deze gelijkenis ook, gemeente, dat ene en dat andere. De gelijkenis van het visnet spreekt in de eerste plaats van de verkondiging van het koninkrijk. De tweede plaats van de voleinding van het koninkrijk. En in de derde plaats van het verstaan van het koninkrijk. Hebt gij het verstaan, zo rond de Heer Jezus deze gelijkenis dan af. Dus de gelijkenis van het visnet spreekt ons van de verkondiging van het koninkrijk, van de voleinding van het koninkrijk en van het verstaan van het koninkrijk. Ik zei zojuist dat elke gelijkenis een eigen betekenisaspect heeft, een eigen punt van vergelijking, een eigen punt van boodschap ook, en dat is ook zo, toch. Sommige lijken op elkaar en hebben ook iets erg gemeenschappelijks. De gelijkenis die we hebben gelezen van dat visnet waar die goede en die kwade vis in zit. En die dan pas aan het einde, na al dat vissen, gesorteerd zullen worden. Die gelijkenis lijkt sterk op die daarvoor verteld wordt, namelijk de gelijkenis van het zaad en het onkruid. Goed zaad was er gezaaid in de akker. En misschien weten kinderen uit de kerk het nog wel, dat hun meester of hun juf dat vertelde, of hun moeder of vader dat las aan tafel. Goed zaad gezaaid. En de verwachting dat dat zal opkomen. En wat deed er toen een? duivelswerk. Nadat het goede zaad gezaaid was, zaaide hij zaad van onkruid ertussen. En dat kwam ook op. Dat kwam ook op. En dan zijn die knechten van die Heer, die gaan naar hem toe en die zeggen: zullen wij dat onkruid dat opgekomen is weghalen? Zodat het goede dat opgekomen is echt kan groeien, niet verhinderd wordt. Maar dan zegt die Heer: nee, dat moet je niet doen. Laat dat beide, dat goede zaad en die goede plantjes die daaruit voortgekomen zijn, en dat onkruid, laat dat beide opgroeien. Het is een beetje onbegrijpelijk haast. Je zou toch zeggen, als er onkruid staat, het is een goed product op het land, dan moet je dat onkruid weghalen. En meestal gebeurt dat ook. Alleen niet bij de tarwe. In het tarweveld wordt niet gewiet. Daar wordt het onkruid niet weggehaald. Waarom niet? Wel, als het onkruid uitgetrokken zou worden, dat diepere wortels heeft dan de wortels van de tarweplanten, dan zouden tarweplanten daarmee beschadigd worden of daarmee ook op weggetrokken kunnen worden. Die gelijkenis. En wanneer is dan die scheiding van het onkruid en van het zaad? Aan het einde, nadat het beiden is opgegroeid. Dan wordt het onkruid eruit weggehaald, apart op een hoop gegooid en verbrand. En de tarwe wordt verzameld in de schuur. Daar mogen we aan denken, gemeente, als we de gelijkenis van het visnet lezen. Goede en kwade planten, ze groeien samen op het land. En in het water, in de zee, in het meer van Galilea, goede en kwade vissen, ze bevinden zich beide in het net. En pas aan het einde, na al het vissen, zullen ze uit elkaar worden gescheiden. Deze gelijkenis spreekt van de verkondiging van het koninkrijk der hemelen. En daar gebruikt de Heer het beeld voor van een visnet. Niet van een hengel. Met één haak eraan. Waardoor er één vis aan kan grijpen en gevangen kan worden. En ook niet van een zogenaamd werpnet. Als er onder u zijn die ooit wel eens in Israël zijn geweest, dan zullen ze misschien hebben gezien dat op het meer van Galilea het wordt gedemonstreerd hoe men vroeger viste, en misschien doen ze het nu nog wel, dat één visser een net bij zich heeft en dat zorgvuldig schikt en dat vasthoudt en dan op een gegeven moment in het water werpt en dat net dat verspreidt zich dan als het ware in een cirkel en het zakt naar beneden, daar waar er lood, waar er het zwaar materiaal aan gebonden is, aan de touwen van het net, en in het water sluit het zich dan als een ballon, als die visser aan een touw trekt en dan haalt hij het op en dan hoopt hij dat er wat vis in zit. Dat is een werpnet. Maar dat staat hier niet. Hier moeten we denken aan een ander net. Aan een sleepnet. En dat gebruikte men in de tijd van de Heere Jezus ook al. Men zette dan een paal in het wat ondiepe water dicht bij de kant. En daar bond men het ene einde van het sleepnet aan vast. En men legde dat dan in het water, liep wat verder van die paal vandaan. En terwijl dat net, wat de onderste kant betreft, helemaal naar de bodem van het meer van Galilea zonk, werd het bovenin vast drijvend gehouden door lichtmateriaal dat erin verwerkt was. En zo liep een visser om die paal heen. En als je een groter net had, dan ging een bootje, een cirkel beschrijven rond de paal heen. En dan maakten de onderste kanten van dat net alles wat op de bodem van het meer lag ook los. En het verzamelde alles wat zich voor dat net bevond. En ik heb gelezen, men deed het zelfs ook al zo, zoals men tegenwoordig het op de Noordzee in het groot doet, met twee schepen, aan de ene kant een stuk van het net gebonden en aan de andere, aan het andere schip eveneens. En zo trok men een eind over het meer van Galilea. En als men dan voldoende had gevaren en als men had gedacht dat er voldoende vis in zou zitten, dan werd het net op de kant getrokken en daar werd gezien wat er zich allemaal in bevond. Goede vis en ook kwade vis, zo staat hier. Dan pas werden ze vervolgens ook gesorteerd. Goede vis als bruikbare vis waar men wat aan had, die de Israëliet mocht eten volgens Leviticus 11, vis met schubben op de huid en vis met vinnen, maar ook kwade vis, kreeftachtige vis of rommel van de bodem, dan moest het gescheiden worden aan die goede vis daar had. Kon men verkopen, maar dat kwade, daar had men niets aan. Dat moest weggeworpen worden. Gemeente, u voelt het al aan, denk ik, dat vissen, waar ziet dat op? Dat ziet op de verkondiging van het evangelie. De Heer Jezus heeft immers ook tegen zijn discipelen, die eerst vissers waren, gezegd, ik zal u vissers der mensen maken. Volg mij daarin. Hij zelf heeft door zijn verkondiging mensen gevist. Hij zelf had door zijn verkondiging het goede, maar ook kwade voor zich. En als die vissers der mensen, zijn discipelen, en als ze als apostelen en allen die geroepen zijn het evangelie van Gods genade te verkondigen, mensen zullen vissen, dan zullen ze als het ware het sleepnet van het woord van de Heere door het water, door de volkerenzee van mensen trekken. En wanneer zal dat dan opgehaald worden? Uiteindelijk, zegt deze gelijkenis, in de voleinding der eeuwen. Dan, als het woord van God door de mensenmassa, door de volkerenzee van mensen is getrokken, overal ter wereld, dan zal uiteindelijk in de voleinding der eeuwen, op de grote dag van Jezus Christus, duidelijk worden wat nu goed is en wat kwaad is. Wat vanuit de gelijkenis goede vis is en wat kwade vis is. Het woord gaat door de massa mensen heen. Het woord dat in al zijn kracht en in al zijn breedte moet verkondigd worden. Het woord dat zegt wie God is. De heilige en de rechtvaardige God, waar een mens niet voor kan bestaan. Tegen wie de mens gezondigd heeft opgestaan is in hoogmoed. Het woord dat ons daaraan ontdekt. Maar ook het woord dat nodigt en dat lokt om te horen de woorden des levens. Het woord dat laat zien dat je van nature er buiten staat. Of vanuit de gelijkenis gesproken dat je van nature een kwade vis bent. Die niet tot zijn bestemming komt. Mag ik het zo direct doorvergelijken? Waar de Heere niets aan heeft. Maar dat je moet worden een goede vis. Dat je moet worden iemand waar de Heer wel iets aan heeft. Die in beginsel tot zijn bestemming gaat komen. Tot die bestemming waartoe God de mens van oorsprong had geschapen. Namelijk om hem te eren en om hem te dienen. Het sleepnet van het woord van God. Van het evangelie, van de wet des Heren, dat aangeeft hoe de Heere zelf mensen maakt tot zijn volk, tot zijn kinderen. Het woord dat oproept tot geloof, tot bekering, het woord dat onderwijst, dat vermaant, maar ook vertroost. En als we dan ze denken aan zo'n sleepnet gemeente, dan was dat groot en dan was dat breed en diep. En dan ging dat over de bodem. Dan rakelde dat ook de bodemvissen op. Vissen die in het zand of in de modder onder het water waren gekropen of op de bodem lagen, hadden ook geen kans om te ontsnappen. Levende, goede en deugdelijke vis komt in dat sleepnet voor, maar ook ondeugdelijke vis. En dan is dat het punt van vergelijking, ook vanuit deze gelijkenis deze morgen, dat de vraag tot ons komt, horen we tot een goede, deugdelijke vis. Vis met eerbied gesproken waar de Heere iets aan heeft. Of horen we tot de kwade vis. Vis die waar de Heere met eerbied gesproken niets aan heeft. Zijn we mensen die tot de bestemming zijn gekomen. Die door de zondeval verwoest is, maar door genade weer hersteld wordt. Dat je in beginsel gaat leven tot eer van God. Of zijn we mensen in wie de eer van God in ons leven niet aan de orde komt. Het sleepnet van de verkondiging van het woord komt tot heel veel mensen gemeend. Spurgeon schrijft ergens, al was het maar dat iemand een kerkklok heeft horen luiden. Dan is hij al ervoor verantwoordelijk wat hij met de roepstem van het evangelie heeft gehoord. Maar u voelt het sleepnet van het woord, van wet en van evangelie. Dat komt in het bijzonder tot degenen die het woord elke zondag mogen horen. Dat is in het bijzonder de zogenaamde zichtbare kerk. De kerk zoals die voor ons ogen zicht. Waar is oudere mensen, jongere mensen, kinderen, gedoopt zijn in de naam van de drie-enige God en die samen zitten onder de verkondiging van het woord van God. En het woord en het dat sleepnet gaat nog steeds door de volkerenzee heen. En als het dan in het bijzonder verzamelt allen die horen tot de zichtbare kerk. Dan is het zo belangrijk. Ik denk aan een woord van de Engelse prediker Ryle uit. Die in de staatskerk heeft gepredikt. Maar juist in zijn dagen met dat misverstand zo kreeg te maken waarvan hij zei. Ik weet niet of er wel een groter misverstand is in het christelijk Engeland dan dit. Namelijk die gedachte dat wie tot de zichtbare kerk hoort, ook tot de onzichtbare hoort. We kennen dat onderscheid wel van de catechisatie. De zichtbare kerk, de kerk zoals die voor ons, voor ogen is. Maar de onzichtbare kerk zoals God die ziet. En zoals die ook voor de Heere bestemd is. De kinderen van God. Ryle had er in zijn dagen ontzettend mee te maken dat, ja, ieder die naar de kerk kwam, die hoorde erbij. Meende een kind van God te zijn. Bekering, wedergeboorte, geloof, men sprak nauwelijks in zijn dagen daar meer over. Als je maar lid was van de kerk en als je maar gedoopt was. En als je maar naar de kerk kwam, dan was het goed, dan hoorde je erbij. En dan ben je een kind van God en als je dan sterft, dan kun je niet verloren gaan. Maar als we de schriften kennen, gemeente, dan weten we dat dat zo niet ligt. En toen heeft Ruil daar ook vanuit die gedachte veel geschriften geschreven, eenvoudige geschriften. Ik mag vanaf de preekstoel natuurlijk geen reclame maken, maar ik zou die van harte bij u willen aanbevelen, de boeken, waarin heel eenvoudig voor iedereen te begrijpen in beschreven staat wat wedergeboorte is en wat bekering is en wat geloof is en wat rechtvaardiging is en wat aanvechting van de boze is en hoe je nou een kind van God moet worden. Dat. Want het sleepnet van het evangelie, dat heeft zowel goede als kwade vis in zich. En daarom nogmaals die ernstige vraag: tot welke soort behoren we? Goed of kwaad? Ja, van nature allen kwaad. We moeten goed worden. En ik kom daar nog wel op terug. Maar o, zie ook in deze gelijkenis. Hoe was dat toen in die tijd? En hoe is dat nog? Al is het water van het meer van Galilea wel helderder dan het water van de Noordzee. Toch die vissers konden vanuit hun bootje niet precies zien of daar in de diepte nou een goede vis inkwam in het sleepnet of een kwade vis. Maar ze brachten ze samen op en het werd allemaal verzameld. Totdat men meende voldoende te hebben en totdat men het op de kant ging brengen. Een gemeente, dat is nog zo. Een visser der mensen, een ouderling en een dominee. Door het woord van de Heere dat ze moeten bedienen. En in de gesprekken met mensen, ze kunnen niet onfeilbaar vaststellen of dat iemand nu hoort bij de goede, vanuit de gelijkenis gesproken, bij de goede vis of bij de kwade vis. O, er zeker, er zijn tekenen die daarop wijzen. Maar toch ten diepste weet de Heere het alleen. We moeten het zelf ook weten. En we moeten vanuit de pastoraat ook mensen daarin onderwijzen. De weg der zaligheid. Maar ten diepste weet de Heere het alleen. En daarom is de goede regel in de kerk ook. Dat wij af moeten gaan op wat de mond beleidt en wat in het leven als vrucht daarvan wordt geopenbaard. Maar het oordeel aan God laten. En intussen hebben wij de opdracht om voort te gaan met vissen. En het besef dat geen mens zo diep verloren kan zijn, of het woord van de Heere kan hem aanraken, kan hem redden, maar ook met krachten, met ernst en met drang, dat het kan zijn dat wie zich heeft verhard en wie zich op de weg van de verharding voortbeweegt, dat de Heere hem dan op een gegeven moment ook overlaat aan de verharding en dat je dan nog wel het woord kunt horen, maar dat het je dan niks meer doet. Als u of jij dan misschien bang bent voor bent bij jezelf. Al zoveel preken gehoord en vroeger onder de indruk gekomen, maar nu het doet niets meer. O, zou ik van binnen niet verhard zijn, afgestomd zijn voor de boodschap van de Heer en de krachten van de wereld en het leven waarin ik echt kan leven, maar dan wel in de zonde, dat is zo sterk, dat trekt zo. Zou ik niet verhard zijn? Kom maar met die vraag tot de Heer. En maak niet zelf de conclusie dat het echt niet zo is. Maar kom met die vraag tot de Heere. En bid: Heere, maak mijn hart week. Maak me ontvankelijk. Opdat het goede woord van u daarin mag, opdat ik het mag verstaan. Wie behoort tot die goede vis? Wel, die zich als een verlorene leert kennen voor God. En die zegt: Heere, ik kan nergens heen. En waar ik overal heb gezocht, om mijn heil, mijn geluk te vinden. Ik zie, het is zo vol, het is zo leeg, ik moet u hebben. Wie behoort tot die goede vis? Diegenen voor wie het woord van de Heere het eten en drinken is geworden. Diegenen die op God is gericht en die de eer van God lief heeft gekregen. En daarom naar Gods geboden van harte wil leven. Diegene die heeft gezien dat hij voor God niet kan bestaan in zijn zonde en ellende. En diegene die met die zonden en ellende tot hem de toevlucht heeft genomen. En niet meer heeft gezegd, mijn buurman doet het nog veel erger dan ik. Maar die heeft gezegd, Heere, hier is de grootste der zondaren. Kan het nog vergeven worden? Zou het nog goed kunnen komen? Is er nog een weg? Wat moet ik doen om zalig te worden? Als je zo leeft en het woord van de Heer, van de zaligmaker wordt gepreekt. En als hij dan gaat trekken. En als het woord van hem dan naar voren komt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O, dan trekt dat toch. Dan wordt die dienst van die volkomen zaligmaker toch zo begeerlijk. Dan ga je hem toch zoeken. En als hij dan wordt aangeprezen vanaf de preekstoel ook in zijn heerlijkheid als koning, als profeet, als priester. Zijn leven heeft geofferd voor de schuld van de zijne. Dan wordt het toch het gebed. Mag ik daar ook in begrepen zijn? Mag ik door het bloed van de Heer Jezus Christus ook gewassen worden met van al mijn vuile zonden? En als je dat dan eens weten mag, geloven mag, dan smelt je weg in verwondering. En als je dat dan hebt mogen weten, is het dan zo dat je daar altijd rust bij hebt? Ach, als het leven verder gaat, wat kan er allemaal niet zijn? Dat het werk van de Heere soms onder het stof ligt. En wat kan er dan allemaal niet zijn in het leven ook, dat je jezelf blijft kennen als in het kwade. Eerder denkt vanuit de gelijkenis gesproken een kwade vis te zijn dan een goede. De discipelen, als Jezus hen spreekt van het feit dat een van hen zal verraden, dan zijn ze op een goede plek. Want dan zeggen ze niet met elkaar, oh, dat zal Judas wel zijn. Maar dan zegt ieder voor zich, ben ik het Heere? Ik ben het toch niet? Kijk ze achter dat voor mogelijk. Zelfkennis. Tweede gedachte, gemeente, het koninkrijk wordt voleindigd. Het koninkrijk wordt gepredikt. Maar Jezus zegt ook, het koninkrijk wordt voleindigd. En hoe ging dat toen in die visserij? Eigenlijk heb ik het al genoemd. Als men had gevist, dan trok men dat sleepnet op de kant. En dan werd de vis op de kant gelegd. En dan werd er gesorteerd. Dan werd het kwade eruit weggenomen. En het goede dat werd in de manden gedaan. Daar had men wat aan. Israëliet van toen. Voor de maaltijd. Of om te verkopen in de handel. Maar de kwade. Ik heb het niet zelf gezien. Maar ik heb het wel gelezen van iemand die dat eens heeft gezien. Dat het zo ook nog kan gebeuren. Ook in onze tijd. Dat men op het warme zand zit 's morgens. Dat is al vroeg warm daar. En dat dan de vis die nog in dat net ligt op de oever wordt gesorteerd. De kwaad wordt vastgepakt. De rug geworpen. Alles wat niet deugt, weggeworpen. Niet in het water teruggezet. Maar weggeworpen achter de rug. Nou ligt daar zo'n vis, even te spartelen op het warme zand, de droogte, het wordt al heter en die vis verbrandt, verdroogt, sterft. Alzo, zegt Christus, zal het zijn in de voleinding der eeuwen. Zo zal het ook gaan bij zijn wederkomst. Als alle tijd voorbij is en de eeuwigheid aanbreekt voor alle mensen in de voleinding der eeuwen. En als er geen tijd meer zal zijn dat het evangelie van Gods genade verkondigd zal worden, dan zal het zo eraan toe gaan. Wanneer dat zal zijn, dat weten we niet, gemeente. Hoeven wij ook niet over te speculeren. Kan wel dichtbij zijn, ja. Denkt u er wel eens aan. We weten dat het evangelie van Gods genade eerst verkondigd zal worden onder alle volkeren. Maar ook dat, de Heere weet het volmaakt ook, in hoeverre het daarmee staat. Alle volkeren. Laten we dan niet denken van, oh, er zijn er nog genoeg mensen in Afrika die nog nooit met de Bijbel in aanraking geweest zijn. Want wat bedoelt de Heere met alle volkeren? Bedoelt Hij daar elke aparte negerstam mee? Of bedoelt Hij daar één volk, het Afrikaanse volk als geheel mee? Of hoe dan ook, wij weten dat niet zo precies, gemeente. De dag van de wederkomst kan dichtbij zijn. Maar trouwens ook, als u aan het einde van uw leven komt, dat is dan voor u de laatste dag. En dan is de genadetijd ook over. En daarom heeft de verkondiging van het evangelie toch altijd deze ernst in zich. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En wanneer is dat net dan vol? Dat weet ook God de Vader. Hij weet het wanneer het vol genoeg is. Wanneer het getal van de uitverkorenen bereikt is. En Hij bepaalt dat moment. Niet een uur te laat en niet een uur te vroeg. En daarom wordt het evangelie nog gebracht. Opdat zijn koninkrijk vol zal worden. Opdat zijn huis vol zal worden. En in het sleepnet vele goede vissen zullen voortkomen. Voorkomen. En wie is het dan die zal sorteren? Opvallend, gemeente. In de gelijkenis dan zijn dat de vissers der mensen. Maar in de werkelijkheid, dan zullen dat niet degenen die zijn die tot vissen van mensen zijn geroepen. In de gelijkenis zijn dat de vissers. Maar in de werkelijkheid zullen dat niet de dienaren van God zijn, maar die mens zijn, maar de engelen Gods, die kunnen zich niet vergissen. Wij mensen kunnen ons vergissen als het gaat om aan te geven of dat iemand het genadeleven met de Heere kent of niet. Maar de engelen vergissen zich daar niet in. Als de dag der dagen er zal zijn, Dan zegt de Heer ook van die gelijkenis van het zaad en het onkruid, dat Hij de Zoon des mensen, die dan rechter zal zijn van hemel en aarde, de levenden en de doden zal oordelen. En dat Hij dan zijn engelen zal zenden, om de bozen uit het midden van de rechtvaardigen af te scheiden. Dan zal de voleinding van het koninkrijk zijn. En dan zal de goede vis met eerbied gesproken ten volle tot zijn bestemming komen. Maar ook het kwade verbrand wordt. Dan zal die goede vis beantwoorden aan het doel waartoe God de mens geschapen had. En het doel waartoe God de gevallen mens herschapen heeft. En hem het geestelijke nieuwe leven gegeven heeft. Maar de kwaden zullen uit het midden van hem weggedaan worden. En die zullen verbrand worden. Dat is een ontzaglijke ernst, gemeente. Ernst van de prediking van de Heere Jezus Christus zelf. ergert u zich er niet aan. Niemand heeft als prediker meer over de hel gesproken dan Jezus Christus zelf. Dat zal een werpen zijn in de vurige oven, zegt hij, waar wening zal zijn en knersing van tanden. Dat zal niet een verbranding zijn, zoals in de crematoria een lichaam wordt verbrand en na een enkel uur alleen een beetje as over is. Maar dat zal een branding zijn in de eeuwigheid. Eeuwig straflijden in de hel, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Schrikt u er nog van? O, dat moet tot schrik zijn voor allen die nog niet aan de goede kant staan. Omdat het door de Heere ook gebruikt zal worden om hem te gaan zoeken. Ja, maar zegt iemand, en ik weet dat, ik ken dat. Dan ga je God zoeken om maar niet in de hel te komen. Dan ga je God zoeken, zegt een jongen dan, omdat je in de hemel wil komen. Maar het moet toch om meer gaan. Is dat niet een beetje egoïstisch? Dat is het ook zo. Maar een oude, wijze ouderling zei het eens een keer zo tegen me. In het begin mag er een heilig egoïsme zijn. In het begin van het geestelijke leven. Een heilig egoïsme. Ik moet gered worden. Mijn ziel moet gered worden. Ik moet behouden worden. De Heere gaat het wel ombuigen. Zodat je meer gaat denken aan die vraag. Heere, hoe kan ik u lief krijgen en hoe kan ik u bedoelen? En hoe kan ik tot mijn bestemming, grote woorden, maar toch wat tot mijn bestemming komen dat ik u ga eren? Want de hemel zonder God is geen hemel. Het moet om de God van de hemel gaan. De Heere wil dat ook leren, gemeente. Maar de schrik van de hel, de angst van de hel, kennen we dat ook nog? Ja, er moet meer zijn. Denk aan Psalm 116. Benauwdheid is er dan, maar ook droefenis. Niet alleen benauwdheid voor de toekomst buiten God, maar ook droefenis over de zon. Dan is het echt. Dan zal het ook goed komen. Want waar we in die droefheid over de zonde, waar we die kennen, dan zal de Heere ook zijn genade en zijn liefde gaan uitstorten, gemeente. Het geestelijke leven, het kan heel pril zijn. Het kan heel zo, vanuit de gelijkenis dat je zegt, ik zie enkel maar kwaad en ik ben niet goed. Ik hoor bij de kwade vis. Wat heeft God nou aan mijn leven? Het kan heel pril zijn. Het kan heel verborgen zijn. Het kan nog heel klein zijn. Laten we het kleine ook niet verachten. Maar er moet wel groei zijn. Het moet wel tot openbaring komen. Moet het niet doen met de gedachte van, nou, misschien ligt er toch wel een klein beginnetje van het goede in mijn leven. En dan hoop ik maar dat het uiteindelijk ook goed komt. Ach, een mens is zo arglistig, toch? Nee, het moet tot bloeien komen. Goede vis, als die heel klein is, wat heeft een verkoper daaraan? Er moet groei zijn. Het eerbied gesproken ook. Dan heeft de Heere ook wat aan je leven hier in deze tijd. En ook voor jezelf. Dat je het weten mag. God heeft zijn werk in mij gedaan. En dat je het weten mag de goede keuze gedaan te hebben. Gemeente, het was een eenvoudige gelijkenis. En vooral dat punt dat spreekt aan. Tot welke soort behoren we? Heel kort nog, de Heere onderstreept het. Hebben we het verstaan? En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Een heerlijk antwoord is het dan dat de discipelen mogen geven. Ja, Heere, ze hebben het begrepen. Uitgezonderd Judas zullen ze allen ook delen in het koninkrijk van God. Goede vis zijn. Die tot een bestemming mag komen en waar de Heere iets aan heeft. Ja, Heere. Als dat dan zo is, zegt Jezus. Dan ben je net als een schriftgeleerde in positieve zin opgevat. Als een schriftgeleerde die in het koninkrijk onderwezen wordt. En die daar oude en nieuwe schatten uithaalt. En dan wil je zelf, als je ervan van proeven en smaken, mag anderen ook van onderwijzen. Wie het woord mag verstaan, wie er zelf onuit onderwezen wordt, wil het ook van spreken, wil het ook doorgeven. Maar niet alleen voor zichzelf hebben. De discipelen, ze mochten het zeggen, ja, Heere, we hebben het verstaan. Maar de schare mensen niet gemeend. Discipelen, ze waren leerling geworden. Volgeling. Leerling van het woord. Bent u, ben jij dat ook? Leeft u, leef jij bij dat woord en gaat uw en jouw hart daarnaar uit? Alleen door het onderwijs van het woord kun je werkelijk gelukkig worden. Alleen door het onderwijs van het woord kun je werkelijk en de Heere leren kennen, maar ook tot zijn eer gaan leven. God werkt met zijn woord. O, hoe gelukkig als we hem straks ook van harte mee mogen zingen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb het niet bedacht. Ik heb niet zelf de conclusie gemaakt dat het allemaal wel goed zit. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom ook wat sterveling zou mij schenden. Gemeente, hebben we het verstaan. Als we ja mogen zeggen. Dan is dat tot verwondering. Tot blijdschap. En dan zeg je ook, maar dat is niet omdat ik nu zo goed ben geweest, Heere. Maar dat is omdat u me zo gemaakt hebt. Vanuit mezelf was ik ook zo'n kwade vis. Maar u hebt het veranderd. Ja, en daar ligt ook de oproep en de bemoediging voor allen die nog moeten zeggen. Op die vraag hebben we het verstaan die eigenlijk nee, Heere, moeten zeggen. Het is dat erg. Toch. Het kan ja worden. Want als je nu nog een kwade vis bent. Het is heel eenvoudig gezegd vanuit deze gelijkenis. Dan kun je nog een goede worden. In de natuur kan dat niet. Een kreeft kan geen zalm worden. Maar dat kan in Gods genade wel. En dat doet de Heere ook. Van kwade vissen goede vissen maken. Zolang er genade tijd is en zolang het woord van de Heere verkondigd wordt. Daarom val hem te voet. En bid het Heere, leer mij uw wegen. Smeek om al wat u of jou ontbreekt. En als je door genade tot een goede, tot een deugdelijke vis hoort. Ga je dan leven en ga je dan lopen als een schriftgeleerde met het hoofd omhoog. En zo met de gedachte van kijk mij eens hoe goed ik ben. Als het zo is, dan kun je wel eens kwaad zijn. Want juist de goede vis komt er nog achter hoeveel kwaad er nog in is. Elke dag. Toch ook erkennen dat het beginsel er is. En al is het een klein beginsel, het is wel een waarachtig beginsel. Dat de Heere ook zal doen groeien. En tot enige ontplooiing doen komen hier in dit leven. Bij de een meer dan bij de ander. Maar de volle ontplooiing van dat goede, dat staat nog uit. Dat is op de dag van de voleinding. Dan zal die Heere, die zijn genadewerk verheerlijkt heeft, ook ontvangen alle lof. Eer en aanbidding. Dan zal die mens uit genade en door het werk van Jezus Christus tot bestemming zijn gekomen. Dan heeft God zijn mens terug. Wat zal dat zijn, gemeente? Overdenkt u het wel eens? Wat zal dat zijn? Binnen te mogen komen. Aan te mogen zitten aan de bruiloft des lams. Wat zal dat zijn? De overdenking van het toekomstige leven. Calvijn heeft er een heel uitgebreid hoofdstuk over geschreven. Leeft het? Leeft het? Wat zal dat zijn? U eens alle eer, aanbidding en glorie mogen geven. Hier van harte willen doen. En ook wel gedaan, maar toch allemaal nog zo beperkt. Het was steeds zo weer snel voorbij. Zulke momenten, straks eeuwig en ononderbroken. Met God te zijn, met de Vader te zijn, met de Zoon te zijn, met de Heilige Geest, met al de engelen, met al de geheiligden. Wat een toekomst. Wat een toekomst gaat Gods volk tegemoet. Wanneer? Dat weet God op zijn tijd. Maar het zal zeker zijn. Want het sleepnet van het evangelie wordt eens uit de volkerenzee van mensen opgehaald. En dan zal het goede verzameld worden in de hemelse schuur. Maar de keerzijde ook, het kwade verbrand. Laat het werken in de gedachten. Neem het mee. En bid, Heere, mag ik tot het goede horen. Maak me zo. Om Jezus wil. Amen.